Ik ben de eerste keer gekomen tot de eerste opdrachten te zeggen, die hebben we besproken, maar ik zal toch weer even teruggaan. Omdat ik bepaalde kanten van de zaak nog verder heb doordacht en hier en daar nog ook wat wijzen wil. Ik heb u gezegd, Psyche is te begrijpen als symbool van de liefdevolle ziel, de vrouwelijke ziel. Het is speciaal de vrouwelijke, hoor. De man is ook een ziel, maar het gaat speciaal om de vrouw. Want u weet, het gaat om de bewustwording van het vrouwelijke. De, welke bewustwording in zijn aanvangsstadium heeft. De vrouwelijke ziel als psyche streeft naar bewustwording door bezield te worden. En nu zult u zeggen, wat betekent dat nou weer? Nou, psyche is de ziel natuurlijk, dat weten we. En animus is ook ziel. En anima is ook ziel. Allemaal ziel, ziel, ziel. Over het juiste begrip ziel zal ik nu vanavond niet uitweiden. Ik wil alleen hierop wijzen dat de psyche, ook de man is psychisch. Al heeft hij lang gedacht van niet, dat de psyche meer structureel is. En animus en anima deelstructuren zijn. Terwijl het begrip ziel het dynamische element, de dynamische kant van het psychische leven uitdrukt. Psyche is een totaliteit van structuur. Het is niet één geheel, hoor. Het is altijd de omslag, zoals u weet, van het natuurlijke naar het geestelijke. Maar het is een aantal structuren, waarvan onder andere animus en anima een deelstructuur zijn, maar waar het begrip ziel, kan ik dan nog wel in de loop op een keer, dat weet ik niet wanneer, zou verklaren als identiek met leven, maar dat zou bij, daarmee wijd ik het ook niet te veel uit. Psyche wil bezield worden, dat wil zeggen ze wil bewust worden, want het vrouwelijke wordt bewust door de weg der bezieling. En daarom verzet zij zich tegen het patriarchaat, daar tegenkomt in opstand, dat is eigenlijk haar ontwaken. Want er is de geschiedenis van het ontwaken van de vrouwelijke psyche. Het patriarchaat, ik heb u in de laatste show gezegd, wat dat inhoudt, dus het patriarchaat ontzegt de vrouw elke menselijkheid. Niet minder hoor, denk erom. De vrouw wordt niet als mens erkend, het vrouwelijk wordt niet als menselijk erkend, alleen het mannelijke. De patriarchale verhouding kent de vrouw geen enkel recht toe. Denk erom dat het nog niet zo lang geleden is, ook nog in de wet stond, de vrouw niets te vertellen had. Dat is nu geschrapt, maar dat is alleen maar een formele kwestie, want het leeft nog niet. Maar hij kent er zelfs geen recht toe op haar lichaam. Dat heeft zij ter beschikking te stellen aan hem wanneer hij dat wenst. En daar is geen weigering bij mogelijk. Dat accepteert hij niet. Daarom heb ik gezegd, zij is alleen dus object. Nu is dat natuurlijk absurd, aangezien alleen het subject zelf de beschikking heeft over zijn lichaam en niemand anders. Net zoals over zijn denken en over zijn zielenleven en over alles. Alleen het subject zelf heeft erover de beschikking, de anderen niet. Maar de mensen doen dat graag onder het patriarchale stelsel, wat dit alles ontkent, omdat dan eigenlijk geldt wat in een oud-Russisch spreekwoord gezegd werd, een kip is geen vogel en een vrouw is geen mens. De vrouw wordt onder de patriarchaat niet als menselijk aanvaard en daarom komt Psyche in opstand. Als zij een tijd lang die verhouding dus heeft in het duister met de ongeziene wereld. Het patriarchaat was toen, zoals u weet, nog maar halverwege. Het had zich nog niet voltooid. Het moest zich nog voltooien door het christendom. In het christendom is al het goddelijk alleen maar mannelijk. Het vrouwelijk is volkomen weggevaagd. Er is alleen nog een laatste restant, een schemering van vrouwelijkheid op aarde als de heilige maagd. Eigenlijk het vrouwelijke zelf, maar in zijn algemeenheid. Zelf is vrouwelijk. Het vrouwelijke zelf, maar in zijn algemeenheid, niet als bepaaldheid. En psyche wil het bepaalde persoonlijk, het subjectief. Psyche streeft naar individuatie. De heilige maagd is nu wel opgenomen onder de goden in de Roomse kerk tenminste, maar dat was toen helemaal nog niet het geval. Christus moest nog komen met zijn extreem toegespitst patriarchale karakter. Met een totale verwerping van het vrouwelijke. Augustinus zegt onder andere, de vrouw is het toegangspoort der hel. Een ideaal van de christenen was om zich te mogen laten castreren, waardoor de Romeinse wetgever verboden werd en zwaar gestraft. Vroeger aan toestemming, maar kregen dat nooit. De Romein wilde er niet van weten, want het hoorde helemaal niet bij hem. De Romein was een erg sterke tellurie, een aardebewoner. Het christendom heeft in zijn eenzijdigheid de doodzonde begaan, dus van de verdoeming van de vrouw. De totale minachting van de vrouw die in de vorige eeuw, die zeer onchristelijk was, dat is de wereld trouwens nog, de Victoriaanse eeuw het dieptepunt bereikte. Toen was de vrouw er wel het ergst aan toe. Toen was ze helemaal niks meer. Dat wordt niet ontbroken. Psyche komt dus in opstand, ze gaat zich kritisch verhouden als ze in die seksuele verhouding leeft met Eros, gaat zich kritisch verhouden over een vraagstuk van de seksen. Is dat alles? Dat is eigenlijk de vraag die zich voorlegt. Is dit nu liefde? En hier zal ik dan weer aan de orde stellen even de kwestie waar ik de vorige keer ook al over gesproken heb, toen ik de vraag heb gedaan, is het niet bevreemdend dat de liefde in de figuur van Eros, een mannelijke figuur, wordt uitgebeeld? En niet in de persoon van Psyche, omdat liefde toch wel echt vrouwelijk is. Mannen kunnen we lief hebben, of komt het nog niet zoveel voor, denk ik. Er wordt wel gezegd, ik hou zoveel van je, maar dat zegt niet veel. Dat komt heel vaak niet uit boven het middenricht. Verder is er veel verliefdheid en al die dingen meer. Daar kom ik nog wel op. Maar ik wou deze vraag aan de orde stellen. Dus, kijk, als Psyche Eros afwijst, dan wijst ze de Afrodisische Eros af. Begrijpt het goed. Dus met Eros wijst zij tevens zijn moeder. Want Eros zit incestueus helemaal aan zijn moeder vast. Hij is de Afrodisische Eros, dus hij zit nog helemaal aan haar vast. Hij is nog door zijn incest is nog helemaal de zoon, onvolwassen, onpersoonlijk en leeft zelf in het duister. Dat wil hij ook. Hij weet nog niet beter. Dan heb ik u gezegd, het gaat om de Eros in Psyche zelf. Die ze tot ontwikkeling wil brengen, maar dat wil ze. Laten we nu dat mannelijk eens bekijken in verband met Afrodite. Afrodite heeft ook een mannelijke kant, en die mannelijke kant is Ares. Dat is de Romeinse Mars, dus de god van de oorlog, de god van vernietiging en dood. Uit de combinatie met Ares is Eros ontstaan. Dit is een mythe. Over Eros zijn veel mythen. Is Eros ontstaan. Afrodite stelt dus haar eenheid met het mannelijke als Eros zelf. Eros is de seksuele agressiviteit of de agressieve seksualiteit van Afrodite. Begrijp goed dat hij een heel sterk vrouwelijke inslag heeft, omdat hij aanvankelijk is dus de Afrodisische Eros. Hij is wel mannelijk, maar Afrodisie is ook sterk vrouwelijk, alleen nog helemaal onvolgroeid. Op den duur verandert dat in zijn ontwikkelingsgang, maar dan komt hij er toch niet van los. Hij komt er nooit van los, dat zal ik u wel verduidelijken. Als nu Afrodite hem afweert, als Psyche hem afweert, weert ze daarmee Ares af en Afrodite. Want ze zijn een seksueel agressieve eenheid in en als Eros. Als zodanig stelt zij zichzelf dus in een eenheid die nog helemaal aanvankelijk is en onmiddellijk, nog helemaal niet doordacht. En die ook geen ander doel heeft dan, dat is dan het doel van Eros als de god van de seksen, want dat is Afrodite, maar tevens van de agressiviteit als Ares. Dus van de agressieve seksen, die alleen met het doel heeft, lust, begeerten te wekken met het oog op de voortkomst. Verder niet. En dat weet ze. Dat neemt ze niet, dat is haar te weinig. Hij is dus, als zij hem leert kennen, niet anders dan de god van de bron, Maar de bronst is ook van kracht voor de dieren. En dus te laag voor de mensen. Nu heb ik u gezegd, Psyche wil menselijk worden. Zij is uit een aantal zaak menselijk. En zij komt tot bewustzijn. U zult u zien dat degene die dat eigenlijk tot het bewustzijn wekt, zowel Afrodite is als zo'n Eros, maar daar gaat het niet om. Zij wil bewust worden. Zij wil bezield worden, ze wil mens worden. Het vrouwelijke wil menselijk worden als reactie op het patriarchaat. Psyche wil dus niet die bronst, eenheid, de onmiddellijke eenheid van seks en agressiviteit elkaar te lijf gaan. Zij wil de liefde eenheid, die drie eenheid waar ik de vorige keer over gesproken heb, die identiek is. Maar ook verschillend natuurlijk, anders als ze niet van identiteit sprak, met de logische eenheid van het zuivere begrip. Het is het mannelijk en het vrouwelijk in hun eenheid in liefde. Dat wil Psyche, want zij weet heel goed dat. De seksuele eenheid, dat ziet ze wel in, geen werkelijke eenheid. In de enkel geslachtsdaad komen twee op bij elkaar en komen schijnbaar tot een eenheid. Maar vallen na afloop weer uit elkaar. In de enkel seksuele daad, die als die de voortplanting beoogt, tot resultaat heeft, laat ik het zo zeggen. De voortplanting tot resultaat heeft wel een eenheid oplevert, maar alleen een afrodisische. Een natuurlijke, geen geestelijke eenheid. Alleen maar een feitelijkheid die ook geen werkelijke eenheid is. Want er is altijd een jongen of een meisje en blijft dus altijd in de eenzijdigheid steken. Er is nog nooit een mens geboren, wilt u daarom denken? Het was altijd een meisje of een jongen. Nou, wat ik niet zeg, dat meisje en jongens geen mensen zijn, maar niet volslagen. Stap dat toe. Er is nooit een volslagen mens geworden. De werkelijke ideaal van de oude Grieken, van de klassieke Grieken, van de hermafrodites, die mannelijk en vrouwelijke even grote mate was. Een oeroud ideaal, dat we zelfs al bij de primitieven in Australië vinden, die zich het oernumen, het verst verwijderde numen, dus die hogere macht, niet voorstellen, dat kunnen ze niet, maar aanvoelen als mannelijk vrouw. Hermafrodiet, en daarom niet uitbeeldbaar. Of schone stammen zijn waar de man probeert het vrouwelijke geslachtsorgaan aan zichzelf te laten opereren, waar veel mannen aan doodgaan. Want dat is natuurlijk de onhygiënische toestand zelf, maar dat doet het niet. Dit is een heel oud ideaal dat er eindelijk een mens, een volslagen mens zal komen. Er is nog nooit een volslagen mens geweest. We kunnen nou meer ons best doen om zoveel mogelijk het een en het ander te worden. De opvoeding onder het patriarchaat was er heel verkeerd voor, want daarbij werd dus de man alleen maar voorgesteld als de man en de vrouw als de vrouw, en verder was er niks. Een jongen, ik ben zo opgevoed nog, een jongen moest altijd de man zijn, niet huilen was het, nou ik huilde dus niet, ik huilde nog nooit. Maar dat leer je dan wel af, als je zo flink moet zijn. Jongens huilen niet, meisjes mogen wel huilen. Ja. Yeah. Dat is de pest natuurlijk, niet altijd, dat merk je bij mij. Want als de, ja ik bedoel dit, als de man wordt opgevoed in de gedachte dat er alleen maar een man is, verder niks, dan wordt hij geremd in zijn bewustwording. Ik bedoel, als de vrouw wanneer ze hoort dat ze alleen maar een vrouw is en dan verder ook als vrouw nog helemaal niks. Oh joh, mijn vrouw is maar een vrouw, laat op kletsen, dat hebben honderd mannen door. Dan is dat dan een heel verkeerde opvoeding die gegeven wordt. Ik zeg aan mij, merkt u dat het anders kan, maar dat is een beetje uitzonderlijk, het is niet om op te scheppen. Maar ik heb een hele lange weg moeten gaan om tot deze diepe inzicht in de mens te komen. En speciaal ook in de vrouw, en daarom spreek ik al zo, omdat ik weet hoe gevaarlijk de situatie is. Hoe verkeerd spreek ik zo nadrukkelijk altijd maar weer ook over het vrouwelijke en de vrouw, want dat moet wakker worden. Het ontwaakt wel hier en daar een beetje. Oh ja, het ontwaakt wel, ze merken het nog niet. Ik zei u daar straks, met wel, ik zei daar straks, met Eros verwerkt zij ook Afrodite, want hij is de Afrodisische Eros, maar ook Ares, de oorlogsgod. En valt het u niet op dat in deze tijd waarin de vrouwemancipatie het moeizaam tracht door te zetten. Dat daarin ook het verzet tegen de oorlog steeds algemener wordt. Zelfs in Amerika, wat oorlog in Vietnam betreft, wordt het verzet steeds groter. Dit gaat samen, want de vrouw is tegenstander van de oorlog, vijand van de oorlog, het vrouwelijk is vijand van de agressiviteit. Het negatief vrouwelijk is natuurlijk het mannelijke, maar daar kom ik nog even op terug. Ja, denk erom, het is heel erg gecompliceerd worden. Deze psychostructuren zijn niet zo eenvoudig. Dit moet ook de Eros in de gaten houden. Als psyche Eros verwerkt, zijn voor die avond. Afrodite verwerpt ze uit een aantal zaken, omdat ze weet dat ze wel van Afrodite's oorsprong is, dat ze wel in het algemeen een vrouw is. En Afrodite is de godin van het vrouwelijke noem. In haar aspect van de voortplanting. Maar dat ze toch ook nog anders is dan Afrodite. Ook meer, want mensen zijn altijd meer dan goden, denk ik. Goden zijn nog niet zoveel. Ze zijn een bepaald aspect van mensen in het algemeen, maar als zodanig zijn ze nog niet zo. U kunt dus ook zeggen dat het inzicht van Psyche, dat ze meer is dan Afrodite, ja, dat betekent dat ze Eros verwerkt. Het loopt allemaal in elkaar. Het verwerpen van Eros is het verwerpen van Afrodite en Ares, maar tevens het inzicht dat zij meer is dan Afrodite is het verwerpen van Eros. Dat zit allemaal in elkaar. Duidelijk? Of niet? Goed. Mooi. Nu is het de bedoeling van Psyche om Eros te ontwikkelen boven de bronst uit. Dus het zuiver, het begeert, het seksuele begeren in de schijneenheid. Te ontwikkelen tot liefdeverlangen. Liefdeverlangen is natuurlijk meer dan bronst, het dier kent de liefde. En verlangen is iets anders dan begeerte. Twee die in liefde naar elkaar verlangen en samen zijn, beleven in hun samen zijn. Heel iets anders dan de mens die alleen maar dierlijk zo'n geslachtsdrift bevleert. Dit kan blijken uit het feit, en vrouwen weten dit waarschijnlijk niet allemaal, mannen weten het meestal niet, dat de vrouw als uit liefde coïteert wanneer het orgasme bereikt is, toch het samen zijn continueert. Omdat die eenheid er toch is, maar alleen psychisch. Als een bezield beleven van eenheid. Een wijze van bewustzijn, een specifiek vrouwelijke wijze van bewustzijn. Zij wil Eros ontwikkelen tot liefde verlangen. Er is een Latijns gezegde, dat ik even in het Latijn zal zeggen, velen van u zullen het wel eens gehoord hebben. Omnia animal post coitum triste. Elk dier is na de coitus droef. Als de coitus enkel op het dierlijke niveau staat, dus op het niveau van de pure geslachtsbevrediging, zonder de behoefte om een innerlijk weten van eenheid, een innerlijk bezield zijn van eenheid, te drukken, tot gevoelsextase te brengen. Als hij niet anders is dus dan bevrediging van geslachtsbehoefte, dan blijft een mens eigenlijk na afloop staan of liggen, met lege handen. Die klacht krijg ik ook nog alles van vrouwen die wat gemakkelijk zijn ten aanzien van mannen. En gauw met ze naar bed. Dan zeggen ze vaak, ach, je hebt er zo niks van eigenlijk, want daarna heb je een kater, ja. Natuurlijk, dan blijven ze toch maar staan met lege handen, want er blijft niks over. Dat geslachtsgenot is afgeëft en nooit goed gespannen. fysiologische spanning is dus weg, maar en wat dan? Dan niks. Daarom wil zij Eros ontwikkelen. Tot die veel hogere. Maar kijk, om dat te kunnen, moet hij de mogelijkheden in zich hebben. We kunnen nooit van iemand iets maken wat hij niet in aanleg is. Daar hoeft u niet aan te beginnen.
Dat probeert men wel altijd, dat doen ze dan opvoeden.
Maar opvoeden is juist proberen erachter te komen wat er in iemand zit en dan helpen om die mogelijkheden te ontwikkelen. Dat is echt goed. Maar men probeert er anders allerlei drammen en kletsen en preken en gezanik en zo. Als Eros dus zich moet ontwikkelen zoals Psyche dat aanvoelt tot een hogere functie dan, een hogere goddelijkheid, dan alleen zijn godheid der seksen te zijn. Als hij dus meer moet zijn dan de brons die Afrodite wil, dus de brons van Afrodite zelf, en liefde verlangen moet worden, dan moet het toch eigenlijk in hem kunnen zitten. En bij liefde verlangen gaat het natuurlijk hierom dat aan twee voorwaarden voldaan is. Degene, de ander met wie men geslachtelijk contact opneemt, die ander moet de ander zijn, tegendeel. En beide moeten zich subjectief ervaren als persoonlijke wezens. Niet als dingen, zoals in het patriarchaat de vrouw zich altijd moet ervaren als een object. Zoals hij nou eenmaal ziet. Nu, Eros, een raar snaak, dat weet ik. Ik heb in het begin verteld dat Apuleius zegt dan dat Eros is die bliksemse kwaaie rikkel met zijn slechte zeden, die s'nachts door de huizen gaat en huwelijken breekt, en die de publieke discipline grenzeloos veracht. Wat was de publieke discipline? Het patriarchaat. Wat doet deze schelm? Zegt Apuleius, en dat was ook zo, dat deed hij ook in het sprookje. Hij gaat door de huizen en schiet, daardoor breekt die huwelijken. En geeft hij zijn ontzettende verachting voor de publieke discipline. Het patriarchaat, want alles precies gerangschikt was van daarboven. De pater, als God de Heer zo. Die veracht hij, want hij schiet en hij veroorzaakt de erfdruk. Daarom is de Gouden Ezel, die roman waarin dit sprookje voorkomt, is ook doorspekt met verhalen over vrouwen die overspel plegen. Let wel, dat was toen wel een gebeuren waaruit blijkt dat Rome een heel en dan veranderen was. In de oude oudheid van Rome stond op overspel voor de vrouw de doodstraf. Zelfs het kind dat uit overspel geboren werd, kon door de vader ter dood gebracht worden. Nu komt die regel. En gaat schieten. Ja, regel, het is helemaal geen regel. Het is een hele geweldige God, hoor. Dat heb ik wel verder. Maar wat betekent dat nou eigenlijk? Dat hij die vrouwen, dan speciale mannen en zo anders, die mochten altijd overspel doen. Dat was heel wat anders. Bij de Joden, bij de gale Joden was het ook zo, de man mocht meer vrouwen. Het was de harenmentaliteit, die hoort eigenlijk bij het patriarchaat, de harenmentaliteit. Dat konden ze rust doen, maar de vrouw mocht het nooit. Hè? Ook de Joodse vrouw die overspel pleegde mocht gestenigd worden. En nu deden ze dat, en hij maakte allerlei verhalen van, die ik nog niet zo vreselijk amusant vind, maar die blijkbaar vroeger erg amusant gevonden waren. Dat wil zeggen, en hier komt nu iets los, daar moet u goed op letten. Hij schiet ineens twee aan elkaar, die niet getrouwd zijn. En al is het dan maar dat die niet verder komt wat we van hem in deze fase niet kunnen verwachten, dan dat hij in hun verliefdheid oproept, dan roept hij toch een persoonlijk verlangen op, een persoonlijk begeren.
Niet meer wat dat gedekt is door het patriarchale. Niet meer dat waarin de vrouw helemaal niks te zeggen had, ze werd uitgehuwelijk afgelopen. De vader of de broer, de pater familias in Rome, gaf haar als bruid af, ze had niets te vertellen. En de man die ze dan kreeg, die was dan haar pater en daarboven was weer een pater familias en daarboven stond vroeger ook nog een pater gentilicius die niks te vertellen had later meer, maar aanvankelijk zeer veel. De hele torenbouw van paterres, daaronder zaten de vrouwen en hadden niets in te brengen, maar nu gaat hij heel andere dingen doen. Nu gaat hij vrouwen verliefd laten worden, hij met andere mannen naar bed gaat. Zomaar mannen die zichzelf kiezen, want ze kiest zelf haar minnaar. Hier brengt hij in zijn eigen sfeer de persoonlijke elementen op de voorgrond met zich. Hier begint hij iets te doen wat eigenlijk helemaal niet hoort bij de publieke discipline. Wat helemaal niet hoort bij de tijd. Nu kunt u natuurlijk zeggen, tjonge. Dat overspelen gedoe van die vrouw, ja. Het is horend, ik ben ervan onder indruk. Maar je moet goed begrijpen, we moeten nooit vasthouden aan traditionele dingen. Aan traditionele moraal. Het wezen van de werkelijkheid is worden en daarmee altijd veranderen. En alles ontwikkelt zich voortdurend, dialectisch. We moeten dus niet vasthouden aan die dingen. Aan de, zoals ik zeg, een traditionele morale enzovoort. We moeten niet zeggen, zoiets doe je toch niet? Jij, nou, dat blijkbaar doe je het dan wel. En begrijp goed. Wie een omelet wil bakken, zeggen de Fransen. Moet eieren stuk slaan. O, zo'n ei is verschrikkelijk mooi. En je kunt als je gelooft in God de Heer gaan loven vanwege dat mooie ei. We weten eigenlijk dingen gebeuren. Ik vind het prachtig. En dus er wordt een kip toch maar in de wereld gebracht. Kan die kip ook niet helpen, maar dat doet er niet toe. Maar voor die omelet moet je toch stuk slaan. En zo gaat het in heel de wereld. Je moet de oude moraal op een gegeven moment toch stuk slaan. En nu doet Eros dat op zijn rare wijze nog aanvankelijk, als hij nog helemaal afrodisisch is, dan slaat hij al die eiers stuk. Dan breekt hij al de patriarchale moraal. Dan laat hij de vrouwen al ruimschoots overspelig zijn. Nou ga ik Eros weer eens even verder bekijken, want we moeten de zaak toch zuiver redeneren, denken, kunnen ontplooien. Eros is de zoon van Afrodite en Ares en hij is dus mannelijk. Nu weet u dat het vrouwelijke niet alleen een positieve creatie, maar ook een negatief aspect heeft, maar het negatief vrouwelijk is het mannelijke. Ja, dat weet u ook wel uit sprookjes. Want u weet, dat heb ik al vaak genoeg gezegd, dat is dat de vrouw die twee aspecten heeft. Dat de grote moeder, zowel is de goede moeder, de creatieve, de verslindende moeder. En hoe hebt u al sprookjes gelezen, die waarin dat een echtpaar voorkwam. Een reus en een reuzin. En die reuzin is zo lief en vriendelijk. En de reus eet kinderen op. Soms doet de vrouw het zelf, de heks bijvoorbeeld, als een Griekie deed ze zelf op, maar het zijn ook sprookjes waarin ze gesplit zijn, een man en vrouw, en eet de reus de kinderen op. Dat is dan een negatief aspect van de grote moeder. Dat is natuurlijk ook het vrouwelijke. Ja, zo is, dat wordt weinig opgemerkt, heb ik gemerkt. Maar er is een heel duidelijk beeld dat er heel veel sprookjes tevoorschijn komt. En ook het mythe. En kijk, hier krijgen we het dubbele van Eros, hij is immers vrouwelijk mannelijk. Hij is de seksuele agressiviteit, agressieve seksualiteit van Afrodite. Hij is dan niks anders dan de brons, maar zo al agressief is die mannelijk. En voor zover mannelijk is een negatie van het vrouwelijke. Het negatief vrouwelijk is vijandig aan het mannelijke. Eros die zo sterk vastzit aan Afrodite in die tijd, en die zo sterk vrouwelijk is, is negatief vrouwelijk als mannelijk gericht tegen het mannelijke. En het zuiver mannelijke is denk ik vernietigende. Ook dit komt in de mythe tevoorschijn, onder andere de beroemde mythe van Zeus en Semele.
zijn eigen aardse vrouw waarmee Zeus gemeenschap wil hebben. Al zei dat Zeus heeft veel uitstapjes in de aarde gemaakt, is al dezelfde gedachte het goddelijke dat de natuur bevrucht, zodat de mens geboren wordt. Het geestelijke is dat dus. Maar goed, Zeus is dan met Semele samen geweest, heeft gezegd, als je me bij je toelaat, dan mag je vragen wat je wilt. Hera, de hoedster van het huwelijk, de zuster echtgenote van Zeus, probeert natuurlijk, zoals ze bij al zijn uitstappen deed, om roet in deze te gooien en zegt tegen Semele, je moet hem vragen zich aan je te vertonen in zijn volle glorie. Ze heeft zich vermomd als een oude vrouw. Ik bedoel, Hera heeft het gedaan. En Semele zegt ook tegen Zeus, laat me je zien in je volle glorie van God. Nu is Zeus als alvader Zeus het puur mannelijke beginsel dat nog niet triomfeert. Helemaal, want er zijn veel de godinnen daarvoor. En Hera zit hem lelijk dwars altijd. Dus zo is het nu, maar hij is het mannelijke beginsel bij uitnemendheid. Dat zich niet in zijn volle glorie laat zien aan de mensen. Want het zuiver mannelijke zonder meer is het zuiver vernietigende. Is het enkel negatief? Ik zal u nog wel duidelijk maken dat de wereld zonder de vrouw nergens is. Ik spreek al zo lang over die kwestie. Ik vraag al zo lang om gehoor. Want zoals de wereld gegaan is onder die beruchte leiding van de mannen, staat het niet zo best, hè? Vindt u? Denkt u van de kerkwapen? Semele dringt erop aan en Zeus zegt, ja, ik heb het beloofd, ik heb het je bezworen. En als een god zweert, zweert hij bij de water van de Styx en dan moet hij zijn eed houden. Hij toont zich dan ook in zijn volle glorie, in zijn stralende goddelijke glans, dus in zijn extreem toegespitste mannelijkheid. Dat is zijn vernietigingskracht. Het mannelijk is het vernietigende. En dan is Semele met haar vrucht weg. Maar daar gaat het niet om. Het extreme, het mannelijke zonder meer is alleen maar vernietiging. Het vrouwelijke zonder meer is om te beginnen enkel seks. Het staat op hetzelfde niveau als enkel vernietigen. Is enkel seks. En eros is seks en vernietiging in één. Dat wil zeggen, hij is de vernietiger, maar hij is tevens creatief. Dat wil zeggen, deze inzicht tegensprakige figuur die als aphrodisische eros zo sterk vrouwelijk is. En daarom weer het negatief vrouwelijk als zijn mannelijkheid zo overweegt. Treed op tegen het volkomen, zonder meer mannelijk zijn, tegen de absolute vernietigingskracht van het mannelijke. Zet zich te weer met zijn seksuele kant. Met die andere kant, die van Aphrodite, de creatieve. Of hij breekt af en hij vernietigt, maar hij bouwt ook op. En hier komen we dan allicht terecht. In gedachten bij die andere eros uit de Griekse mythologie. Die heel oorspronkelijke die nog niks met Aphrodite te maken heeft. Die zo ineens is, zoals in de mythologie altijd groot, maar zomaar eens zijn. En die is een schepper van werelden en van alles en alles. Een grote scheppingsgod, zoiets als die van het Oude Testament. Die alles tevoorschijn roept en alles tot eenheid en vormen geeft. Dat is hij ook. Dus alles doet het mee, ook in dit verhaal. Ook in de latere eros doet het mee. Zoals in Aphrodite, zoals u achteraf ook merken, zult ook veel meer meedoen. Alleen dat het zo'n helwezen, zo'n kanaille is, die maar één ideaal heeft, zich ik kapot krijgen. Ik heb er gezegd, ze wordt voorgesteld door een schelmende viswijk. Dat is ze ook in dit sprookje wel om te beginnen, maar later is ze anders. Vandaar haar stilzwijgendheid. Als Zeus zegt dat het huwelijk in orde is, dan verzet ze zich nog. Eros is de inzicht in een sprake. De nog niet tot de eenheid gekomene.
Maar wel de mannelijk-vrouwelijke, wie mannelijkheid zo afhankelijk is van het vrouwelijke, dat het mannelijke geheel nog door het vrouwelijke overheerst, verslaan, of in het vrouwelijke gedrenkt is, en daarom zijn mannelijkheid voornamelijk het negatief vrouwelijk, dus tegen de mannelijke gericht is. Hiermee heft hij zichzelf op. En heeft er dus de aanleg om over het plan te komen. Een aanleg die Psyche heeft gevoeld, heeft voorgevoeld, die ze weet. Waarom niet? Door denken. Ze heeft ineens dat inzicht gekregen. En het ligt aan een lamp. Die ene flits. Die intuïtieve of geniale flits. Waarmee ze ineens wist, hij is meer.
Zie, hij wil aan een volgplan brengen. Wat niet zo eenvoudig voor de rest van de aantal zegt.
Maar ze is het heel erg van plan om het te doen, zeer nadrukkelijk. Ze moet tegen wat er gaat strijden. Nee.
Als we het niet meer doen, we hebben één prinsje die zich hoort gehouden.
Oh, een prinsje? Ja. Ik ben er van onder de indruk. Goeie reclame voor het koninklijk huis. Kunnen ze gaan wapperen met een toekomstige koning? Ja. Dus de jonge meneer van Amsterdam, ja. Prins van Oranje. Dat weten we dan weer. Laten we verder gaan. Hij vond het blijkbaar belangrijk.
Ja?
Ja, nou, dat was zomaar niks zeggen. Ik word met Eros bezig. Met Psyche is die. Zich het helemaal niet afmaakt als ze de strijd tegen het patiën gaat aanbinden. Begrijp dat goed. Ze ziet er wel tegenop. Ze is zelfs wanhopig, want u weet het van me. Probeert ze zelfmoord te plegen. Want de patriarchale situatie is niet eenvoudig. Omdat de vrouw gelooft. En voor zover de vrouw gelooft, bewust of onbewust, in de superioriteit van de man in zijn grotere macht. En toch zal ik u duidelijk maken dat de man niets is zonder het vrouwelijke. Dat hij er niet eens zijn kan zonder het vrouwelijke, omdat hij alleen maar het niet zijn wil. Ares is de ware representant van het volstrekt mannelijke, de god van de vernietiging, Mars. Eros is die dubbele. Juist omdat hij Aphrodite is, nog zo sterk vrouwelijk. Juist omdat hij Aphrodite onder invloed van zijn moeder, begrijpt u de ontzaglijke wijsheid van dit sprookje. Daarom keert hij zich tegen dat volstrekt negatief mannelijk en wil ook creatief zijn. En Psyche begrijpt dat. Nou, nee, ze begrijpt het niet. Nee, ze begrijpt niks. Laat ik het woord op God voor mij dan. Ik heb er niets mee te maken. Het is alles een inzicht dat instinctieve gevoelsmatigheid groeit. Het is een weten dat met denken niets te maken heeft. Heel aan het eind van de weg. Dan gaat er iets mee doen. Heel kort. Dan veegt het weer uit. Nou, laten we het maar gaan pauzeren. Dan kunt u de gezondheid van ons prins een kop koffie nemen.
We hebben gesproken over het dubbele aspect, ook van de mannelijke eros. Het zichzelf tegenspreken. Wat positief. Maar dan werden we niet geremd, wat er duidelijk komt, is een andere vrouwelijkheid van de seks. Is een aphrodisische kant. Maar tegelijkertijd heeft er nog een proces in hem plaats, natuurlijk. Hij is helemaal aanvankelijk gebonden, incestueus aan zijn moeder, waar hij niet van los kan komen. Maar hij heeft destijds, toen hij opdracht kreeg van zijn moeder om Psyche te binden aan de meest verwerpelijke, meest uiterst afzichtelijke man die denkbaar was. Toen heeft hij, zoals u weet, bij het aanzien van Psyche zichzelf verwond met zijn pijp, waardoor hij aan haar vastzit. En nu krijgen we een langzaam proces van verschuiving van de Aphrodite die zijn moeder is naar de Aphrodite zoals Psyche genoemd werd. De Aphrodite van de mensenwereld. Er is een verschil tussen deze twee Aphrodite's.
U weet dat de belangstelling voor Psyche zo groot was onder de mensen, dat de tempels van de godin verlaten lagen en op de altaren alleen maar as was en geen offers meer gebrand werden. Maar ze is van de mensenwereld, en terwijl hij aan zijn moeder van nature gebonden is, omdat hij gegeven is, deze verhouding is gegeven, namelijk, het is, hij is gewoon geboren uit Afrodite. Is zijn verhouding tot de andere psyche door hemzelf bewerkt? Begrijp dat goed. Die is niet gegeven, die is door hemzelf bewerkt. Nu moet hij, die zichzelf aan psyche verbonden, die zichzelf in psyche heeft genesteld, als het ware. Ja, hij gaat weg, maar dat is die andere, dat is de eeuwige draak die weggaat. Maar hij heeft ook de andere kant van die psyche onderkend had. Hij heeft zelf die relatie bewerkt. En nu is het aan psyche natuurlijk opgedragen om deze relatie, deze verhouding verder te ontwikkelen. Want door zich op haar te betrekken, heeft hij mannelijk haar gewekt. Dit wordt in haar zware werken, wordt het nader uitgewerkt. Dat zal ik u dan ook wel duidelijk maken. Langzaam drijft hij weg van zijn uit de zee. Dat is het collectief onbewuste geboren moeder naar de uit de mens. Dat is uit de sfeer van het bewustzijn geboren Afrodite Psyche. En tenslotte, daardoor verandert natuurlijk Eros. Want zijn Afrodite wordt een ander. Het wordt diegene die hij zelf heeft bewerkt, die verhouding heeft hij zelf in het leven geroepen. En die wordt nu een ander. Omdat Psyche door hem gewekt wordt. Als ze tenslotte op de Olympus zijn en Zeus sanctioneert hun huwelijk, dan wil dat zeggen dat het goddelijk mannelijke menselijk geworden is. En het menselijk vrouwelijke goddelijk. Dat Eros volkomen gelijkgesteld is met Logos. En dan begrijpen we dat de ontwikkelingsgang van Eros in Psyche de weg is die zij gaan moest naar haar bewustwording. Zoals de ontwikkelingsgang van de Logos de weg is die de man moet gaan naar zijn bewustwording. Beiden naar een drie-eenheid. De een als het bezielde bewustzijn. De bewuste bezieling van de drie-eenheid in liefde. En de ander van het klare weten van de drie-eenheid van het zuivere begrip, waarin het vrouwelijke zo nadrukkelijk meedoet, omdat, laat ik maar de verkeerde term gebruiken, die is nog helemaal ingebeurd, de these en de antithese tenslotte tot een eenheid komen. En de eenheid is van de vrouw. Ook in het zuivere denken merkt u dat. Al is dat dan ook zo puur mannelijk. Wat het wel is. Het is de volkomen toegespitste, volkomen geestelijke agressiviteit. Want het zuivere denken grijpt alles aan. En verkeert alles voor het andere. Heft het dus op. Maar laat het in het andere voortbestaan. Dat is wat anders. Daarom is het zuivere denken wel vernietigend, maar het heft. Het reële op tot het zuiver ideële. Dat vanuit het reële standpunt gezien niets is dan enkel gedachte. Gedachte die te begrijpen is als de meest volslagen vluchtigheid. Maar niet als volslagen niets. Afrodite legt haar de vier werken op, vier is het getal van de psyche. Het eerste heb ik het al over gehad, zal ik even herhalen. Ze geeft een geweldige roepstaan massa zaden en erwten, mengt die helemaal door elkaar en zegt dan voor de avond moet je ze gesorteerd hebben.
Dan wordt ze wel wanhopig. Ik heb ook gezegd dat de mieren, het volk der Myrmidon, de nijvere spruiten der moeder aarde, zoals de klassieken ze noemen,
die zo bekend zijn omdat ze alles zo netjes ophouden en openen, en die hier dus als diertjes een instinct vertegenwoordigen, en wel het menselijke instinct tot ordening. Ik heb de laatste zondag lezing ook hierover, over het ordenen als principe van de menselijke geest gesproken, dat zal ik dus niet herhalen. Het menselijke instinct, er zijn ook zuiver dierlijke instincten, maar de mens heeft niet alleen dierlijke, maar ook menselijke instincten. Het menselijke instinct, het ingeboren weten, dat meekomt in de wereld om te ordenen, dat wijst haar de weg. Maar voor die eerste, je begrijpt dat wel. Ja.
Het is een beetje boos.
Maar zij ordent dat wel als gewoon eerst even wanhopig. Maar voor die moet het ook alweer doen, begrijpt het goed. Zij kan niet anders. Nee. Welke mannelijkheid er voor die anders aan te bieden dan de chaotische is zelf chaotisch. Zij is een chaotisch vrouwelijk waarin nog niets gedifferentieerd. Waar doet die de eerste man alleen vallen dragen? Welke man die vallen draagt, die onverschillig van de vallen is alleen bestemd om de vruchtbaarheid te realiseren, om de vrucht te wekken. Verder niet elke man is goed als bevruchter, dat doet er niet toe. Hij is niet meer elk onverschillig wie. Van persoonlijke ontmoetingen, van innerlijke ontmoetingen, van uitkristalliseren van een of andere hogere gevoelens, ja, geen sprake voortplanting. Daarom kan zij niets anders mannelijk aanbieden ook aan psyche dan een chaotisch mannelijke. En een chaotisch mannelijke moet dan psyche beginnen met orde te scheppen wat zij doet. Kracht is haar menselijk instinct. Instinct van orde. De mens doet dat vanzelf. Hij gaat altijd orde. Zelfs kinderen doen dat graag, de boel netjes maar. En dan steken we de boel in brand, weet je wel, dan gooien ze de boel in elkaar. Dat komt dat kind nog vlak bij de chaos zitten en dan telkens even de chaos moet opgeven. Dat mogen ze wel wat doen. Aphrodite vindt het niet aardig dat ze het gedaan heeft. Ze had de bedoeling ook de vrucht die Psyche draagt te vernietigen. Ik zei het al, ze gedraagt zich canailleus. Ze gedraagt zich wel een beetje persoonlijk, let erop. Ik bedoel als een kijvende schoonmoeder gedraagt ze zich. Nijdig en wel. Het is een serpent van een dame hier, maar het is ook een negatieve figuur. Denk erom, alle godinnen zijn ook negatief. Alle goden ook, alle goden. Zelfs Apollo is negatief, want Apollo is ook de god van de pest. Ze zijn allemaal weer het baal van de besmettelijke ziekte. Dus al zijn ze nog zo stralend negatief, zijn ze altijd ook. Enkel goede goden heeft het christendom uitgevonden, maar dat is onze manier. De duivel daarachter splitsen, in hel gestopt, dat is niet vreemd. Hij kan heel wat in de hemel thuis, hij hoort bij de goden thuis. Maar goed. Dit is dan het eerste werk wat ze gedaan heeft. Het is nog niet zoveel, zult u zeggen, maar dan heeft Aphrodite een ander werk voor. En dat is, ze moet een vlok halen van de pels van een van de gouden zonnerrammen. Dat is dus het beroemde ram van het gulden vlies. Dat hebben ze later hebben ze een ridderwaard van gemaakt, weet je wel, nou goed. De rammen met het gulden vlies. De zon wordt wel voorgesteld als een ram. De ram is een vechter. En als een van de sterk agressieve dieren wordt die gebruikt om de zon te symboliseren. Even goed, dat door de leeuw. De leeuw in het bijzonder, de mannetjes leven alleen, de vrouwtjes leven niet. De vrouwtjes leven is wel de verschrikkelijke moeder. Vaak in Egypte was ze Sekhmet, later vooral de Bastet, de poes. Die is het zachter, vrouwelijk en even mysterieus. Maar de leeuw, als je die aankijkt, hij kijkt hier toe, dan krijg je die kop met alle manen. En dat is dan de zonneschijf met de lichtstralen eromheen. Zo werd dat gezien, de zonneharen. De leeuw is dus een zonnedier. De ram is een vechter en midden op de dag zijn de rammen woest. En fel, die zonnerammen zijn heel erg fel van hun brandende agressiviteit. Als de zon zo hevig brandt. En nu moet zij een vlok wol halen. Een blok van de haren van een van die rammen en ze weet geen raad. En nu komt het riet uit de hulp. Het riet zegt kalm aan, maar wacht, wacht, wacht. Laat de zon eerst maar de middag voorbij gaan. Laat het maar tegen de avond lopen. Maak je niet zo druk. Dan zijn ze rustig geworden, die rammen. En dan kun je rustig van een van de struiken waar ze langs gelopen zijn en waar ze bij gegraasd hebben, een pluk wol vinden, die je dan meeneemt en naar Afrodite brengt. Jo, dat doet Psyche dan ook. Wat betekent dit? Nou, de zon in zijn geweldige maximale kracht is de mannelijke vernietigingskracht, de ouroborische, die ook de Eros draak heeft. Waarvoor de zusters gaan waarschuwen. Wat tegenover de zusters als eigen gedrongen materiale negativisme in zich hadden en zich ook aan te gronden liggen, dat weet u wel. Zij stonden dan negatief tegenover zichzelf. Ze wilden hem vernietigen, dat wilden ze niet, want ze lopen erin. Ze voeren bij elkaar, die zusters en de Eros draak. Ze haat elkaar dodelijk. Mijn zusters gaan naar Londen, we liggen er een paar jaar van. Dit oorboor is mannelijker. Dit enkel vernietigen van het mannelijke. En niet anders. Dat is de hevige, dat kan het vrouwelijke niet tegenop. Dit enkel vernietigen van niet het alles, ook het vrouwelijke zelf. Denk aan de mythe van Zeus en Semele. Want dat is eigenlijk hetzelfde, precies. Daar kan het vrouwelijke niet tegen. Het vrouwelijk-mannelijke verhouden zich wijsgerig gezien als zijn en niet zijn. Aan het vrouwelijke het zijn bedenken. Zonder het vrouwelijke, dat wil dat een, het zou er nooit iets zijn in de wereld, denkt u. Er zou alleen maar niet zijn, zijn maar niet kan uit de natuurzaak. Begrijp dat goed. Maar zij zeggen dan ook, wacht maar, hier komt weer zo'n grote wijsheid aan de dag. Dat komt wel goed, zegt ze. En Neumann merkt dan op dat het riet te beschouwen is goed aan het water. En het water is het onbewuste, dus het vrouwelijke. In tegenstelling tot de zon, het mannelijke, dat is goed. Dat is goed. Ik dacht er weer een vriend. Maar net zo hard moet dat
dat is verduur.
Maar goed, laat ik teruggaan. Ik vind dat hinderlijk, die prins. Oh nee, was niet. Maar goed, hij zegt dat het is wel goed. En hij noemt ook het riet het aarde, het aarde. Tegenover het aarde van de zonnegang. Goed, 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 goed. Maar ik wou toch nog iets anders bij zien. Iets anders bij bedenken. En dat is dit. Het riet groeit inderdaad in het water. Maar het riet is ook de grondstof, de basis voor de paanpluik. Een paanblad van het rietgebruik. En ik heb u al op gewezen dat de paanpluik zo'n weemoedig geluid voorbrengt. En gezegd dat hij soms ook tot panische angst en schrik aanleiding geeft. Mens kan ook zo heel in de eenzaamheid tot panische angst overvallen worden. Zomaar. Omdat de mens hier op aarde eigenlijk niet thuis is. Want de mens is in waarheid geest. Maar wil die er zijn, dan moet die bestaan, dan zit aan de natuur vast. En is dus eigenlijk in het natuurlijke, dat duistere verduistert. En klaagt in zijn eigen natuurlijke sfeer nog paan is. Dat betekent alles, zoals u weet, is het alwezen van de natuur. Het alwezen van het natuurlijke leven, stelt hij voor. Klaagt zijn heimwee uit naar het licht. Dat riet juist dat zegt dat de basis is voor de paanfluit en dus ook voor de muziek van een heimwee, het verlangen naar het licht der waarheid. Dat is hier geloof ik wel van groot belang. Want tenslotte is in psyche het hele grote verlangen naar het licht der waarheid van de vrouw als mens. Het er niet zegt, je moet wachten tot de zon gaat zinken, dat is goed. Dan weet u, die klassieke, die antieke, laat ik het zo zeggen, die hebben toch al veel wijsheid gezet op hun manier. In hun mythe. Want als de zon gaat zinken, dan heeft ze zelf haar eigen kracht, zijn eigen kracht moet ik hier zeggen, want de zon is hier zuiver mannelijk. Het is hier ook in het Grieks helios en in het Latijns sol. Hij is ook mannelijk. De zon gaat zinken, dat wil zeggen, doet zelf vrijwillig op zijn weg afstand van zijn absolute vernietigingsrazernij en kracht, van zijn enorme, zijn volstrekte potentie. Zinkt vrijwillig in de diepte. Zo zagen ze het immer. Wij zeggen ook, de zon zinkt in zee, dat doet hij niet. Maar wij zeggen het toch ook nog. Zinkt vrijwillig in de diepte, maar de diepte, dat is het vrouwen. De zon kan niet anders, al extreem in zijn absoluut mannelijke vernietigingswil, dan. Kan niet anders, omdat geen enkele eenzijdigheid stand houdt. En dus moet de zon, als het mannelijke, vanzelf onherroepelijk naar het vrouwelijke toe zinken om aan eigen eenzijdigheid te ontkomen. Psyche weet. Alweer. Als daar instinctief. Ja. Het verlangen. Van het mannelijke. Naar het vrouwelijke. Om tot rust te komen. Psyche weet dat wel. Dat dat komen gaat. Daarom wacht. Want ze weet als vrouw dat het vrouwelijke altijd sterker is dan het mannelijke. Al blaast de man zich nog zo. Dat hij altijd gedoemd is om naar het vrouwelijke toe te gaan. Al schettert hij nog zo hoog. En dat dat ook de enige mogelijkheid is dat de mens bestaat. Niet vanwege de voortplanting. Nee, het gaat om heel iets anders. Het vrouwelijke laat zich bedenken tegenover het mannelijke als het zijn, tegenover het niet zijn. Het vrouwelijke wil bevestiging in eenheid. En het mannelijke wil, om te beginnen, alleen maar vernietiging. En alleen als het denken ook gaat de vrouwelijke weg van de eenheid als drie-eenheid. Dan komt het tot rust in zuiver begrip. Het vrouwelijke is het sterkste. En zonder het vrouwelijke zou er niets zijn. Niet alleen in de natuur. Ook niet in de cultuur. Psyche heeft bolgenomen van een van die rammen. Een beetje zonde. Het is maar weinig van een beetje. Een beetje mannelijke potentie. Een beetje geestelijk lichtsperma waarmee zij zich nu kan bevruchten. Ja. Als het zover is, is dat weer een stap. Instinctief heeft ze ordere schapen in de gotisch mannelijke, daarna heeft ze huiverend even voor het mannelijke. Ineens geweten dat dat zonder het vrouwelijke niet kan. Door alles wat is, alleen maar is een moment van opflitsen, vrouwelijk opflitsen. Tussen niet zijn als nog niet, niet meer bedoel ik, en niet zijn als nog niet. Tussen verleden en toekomst, dat is het heen. De vrouw is het heden, de vrouw is het nu, het vrouwelijk is dat allemaal. Psyche weet dat. Heeft ineens het mannelijke beter doorzien. Vanuit haar verlangen, haar heimwee, naar het licht der waarheid omtrent de vrouwelijke ziel, omtrent zichzelf. Maar nu heeft ze een mannelijk geestelijk sperma veroverd, waarmee ze zich kan bevruchten, zodat haar derde daad ook makkelijker voor de wordt en niet meer instinctief is. Maar waarin het mannelijk al mee wil, nog alleen maar in het duister, want het sperma bloeit in de schoot bij de vrouw in het duister. Dat is maar weinig voor, er is niet veel nodig voor een bevruchting. Dat is niet nodig, niet al het sperma van een man of van vrienden is nodig, niet al het licht van de zon.
Een beetje maar, en nu komt er dan weer een opdracht waarbij dan ook het geestelijke symbool optreedt, het geestelijke symbool van de adelaar die haar helpt.
Aphrodite geeft opdracht aan Psyche om uit de bron die de rivieren voedt van de onderwereld water te halen in een kristallen vaas of pot die zij haar neemt. De bron van de Styx en andere onderwereld rivieren, die zeer heilige rivieren waarbij de goden zweren, zoals ik jullie zeg, die bron is heel, heel hoog en voor haar onbereikbaar en bovendien omringd door slangen die sissen kronkelen en dreigend zijn en de bron waarschuwt, kom niet, want je bent verloren. Dit is moeilijk. Ze wordt dan ook wel wanhopig, maar... Dan stuurt Zeus zijn adelaar. De adelaar die ook eens gaat mee deze hoofden. En die neemt die vaas in zijn klauwen en gaat ermee naar boven. En dan zegt de bron, wie stuurt jou? En dan zegt hij, Aphrodite. En hij ligt niet. Want in opdracht van Psyche moest, van Aphrodite moest Psyche die vaas vullen. Die kristallen vaas. En in opdracht van Psyche vulde de adelaar niet waar. Dus het was werkelijk in opdracht van Aphrodite. Hij loopt niet. Dan brengt hij hem haar. En dan is Aphrodite helemaal de tel kwijt, want dan wordt hij krankzinnig. Tegen al deze benen. De bron met het neerstortende water dat dus van de hoogste toppen der aarde neerstort in de diepste diepte van de Hades waar de onderwereld rivieren stromen. Dat is dus het verbinden van het hoge naar het lage, van het leven, van het licht naar het duister, van het leven naar de dood. En uit de dood komt alles weer terug. Het is een cirkelgang. Ik bedoel niet dat u als u dood bent weer terug. Maar ik denk aan de bekende tekst dat gewoord moet worden gelijk de graankorrel. Als de graankorrel in de aarde valt niet sterk, draagt ze geen vrucht. Dat gaat ook hierop. Ik ben een zaaier. Ik hoop dat vrucht draagt. Wat ik uitzaai moet in uw sterven om herboren te worden als het denken van ABCD. Niet als het napraten van ABCD. Het water uit de bron, symbool van de eeuwige gang, cirkelgang van het leven, van leven en dood. De ontzaglijke krachten waar het neerstort, zodat niemand het kan benaderen, niemand zich in kan wagen, omdat hij verpletterd wordt. Beeld van de oratorische macht, vernietigingsmacht van het mannelijke. En daar zo het een hoge val. Maar Ouroboros is nog helemaal oer, dus zonder enig bewustzijn. Bij een dof geweld. Die slangen. Slangen zijn mannelijke symbolen. Ja, fallus natuurlijk, dat weet ik wel. Maar de slang is veel meer dan fallus. De slang. En vallig betekent alleen maar mannelijk, denk erom. Dat heeft verder niks om het lijf. Dat heeft niks met fysiologische onderdelen te maken. Dat zeggen de Freudianen wel, maar dat is best. Maar vallig betekent mannelijk, heel eenvoudig. Dus het gaat hier om een mannelijke bescherming eromheen. Heel gevaarlijk. Vernietigend ook. Maar de slang, dat weet u wel uit het Bijbelverhaal, is ook de innerlijke stem. De engelijke stem die toch ook waarschuwt, pas op, dit is gevaarlijk. En hoe moet nou de redding komen? Nou, de redding komt van alvader Zeus die haar zijn adelaar stuurt. Waarom doet Zeus dat? Wat is dit grote mannelijk in haar dat plotseling ontwaakt en plotseling hulp gaat verlenen, want dat is het ook. Ik heb gezegd, doordat ze dat lichtsperma veroverd had, is in bezit gekomen van mannelijke bevruchting, van geestbevruchting. Vandaar die adelaar, want dat is de onbewuste geestkracht van de man. Mannelijke geestkracht, maar nog onbewust. Het is nog een vogel, hij kan heel hoog niet. Hij kan ontzaglijk herspieden, de adelaar. En hij is geweldig sterk, het is de vogel van Zeus. Hij is door en door mannelijk. Maar hij is nog een dier. Er is nog dat mannelijke weten dat onbewust is. Nog niet doordacht. In haar ontwaakt ineens, doordat ze dat lichtsperma veroverde, het inzicht hoe dit gedaan moet worden, hoe dat geestelijk bemeesterd moet worden.
Dat Zeus het doet, spreekt vanzelf. Hij heeft blijkbaar sympathie voor haar. Nu ga ik in de toon van het sprookje verder. Hij heeft sympathie voor haar en dat blijkt wel uit het feit dat hij de adelaar van Ganymedes, zoals die genoemd wordt, stuurt.
U weet misschien dat Zeus een keer een zeer schone jongen op aarde zag en die toen liet roven door zijn adelaar, dat was Ganymedes, waarmee hij een homoerotische verhouding aanging, een homoseksuele verhouding. U ziet, het kwam ook al onder de goden voor. Maar u moet de homoseksualiteit, de mannelijke zien in de oudheid, al heel lang geleden onder de jagersvolk in de tijd van het matriarchaat, als het aaneensluiten van een bond van mannen tegen de heerschappij, de matriarchale heerschappij van de vrouw. Angst voor de vrouw, een bondgenootschap en ook dus seksueel samensluiten, om op dat punt ook onafhankelijk te worden van de vrouw. Ganymedes was een lieve, een geliefde van Zeus, een mens. Zomaar van deze aarde. Geliefd door God. En Psyche is ook een aard. Nee. Geliefd door een God. Ze zijn gelijk. Zelfs herkent hierin iets. En Psyche herkent ook iets. Dat zij het grote mannelijke kan aanwenden. Dat nog ongeliefde, dat nog principiële. In een van zijn onbewuste vormen. Dat wil zeggen, door haar komt de gedachte. Dat ze twee dingen tegelijk moet doen om de ouroborische vernietigingsmacht van het mannelijke te overwinnen. Dat is, ze moet grijpen en ontvangen. Als de adelaar naar boven gaat, is het een daad. Hij grijpt de vaas, die kristallen vaas, en verricht een daad. Hij grijpt het water, maar het water ontvangt tevens. Begrijp goed, de adelaar en de kruik zijn twee aspecten van Psyche zelf. Het mannelijk-vrouwelijke, want als kruik, als wond, wat, is het vrouwelijk. Omdat elk vat vrouwelijk is. Niet als de vagina, maar als de baarmoeder. Elk vat is vrouwelijk en symbool van het vrouwelijke. Zij handelt hier geestelijk, maar nog sterk vrouwelijk. Vandaar dat ik zeg, het is wel geestelijk, maar het is onbewust. Ineens weet ze, dan komt haar mannelijkheid er te hulp in de gedaante van de adelaar. Haar mannelijkheid, dat is de mannelijkheid die in haarzelf woont. Want alvader Zeus is de duidbeelding van het grote mannelijke, van de grote vader, die ook in elke vrouw aanwezig is, als grondslag van haar figuur, structuur, evengoed als de grote moeder. Haar eigen mannelijkheid, haar positieve, komt dat er wel op door dat ze dat lichtsperma veroverd heeft. En nu kan ze zonder enige redenering ineens een mannelijke gedachte daad doen. Ze heeft het weer niet doordacht, niet uitgedacht. Ze doet het zomaar, een geestelijke daad, een man. En weet hoe ze door een boerische moet overwinnen. Door mannelijk vrouwelijk te handelen. Grijpen en ontvangen. Dan is de derde taak opdracht. Hebt u begrepen? Toen zij Hector begon, toen zij wegging, nadat ze Eros gezien hadden in het licht van haar lamp. En toen de grote godinnen Demeter en Hera haar hulp ontzegden omdat ze niet konden geven, want daar had ze niets aan, heb ik dat verklaard. Waarom ze dat niets aan zou hebben? Toen dat gebeurde, besloot ze geen mannen te handelen, maar hoe? Ze wist het niet. Eerst heeft ze op haar instinct vertrouwd, de vrouwelijke instinct, want instinct is uit de natuur zaak nog vrouwelijk. Nee, de mannen geen instinct hebben, maar mannen zijn ook vrouw. Want dat heeft nog niets bedenken. Dan maken ze zomaar een onbewust weten en plotseling weten van de soort nog. Van het collectief onbewust. Waar de mannen nog geboren. Tweede keer handelt ze weer in statuut en vanuit een vaagheid mee naar het licht. En dan krijgt ze daardoor op een zeker geestelijke stimulans. Wordt ze geestelijk bevrucht met als gevolg dat ze niet meer helemaal instinctief hoeft te handelen. Dat zij de adelaar van Zeus. Dat is degene die de vriendschap bedoelt, dit inzicht, de vriendschap, de liefde geeft, als u wil. Tussen God en een mens. Dat ze de liefde tussen God en een mens moet inschakelen. Om het ouroborisch mannelijk en zijn vernietigingsdrang te overwinnen. Dat lukt er dan ook. En dan besluit dat voor liefde tot de laatste poging. Dat is verstuurd haar naar de onderwereld. Ze moet halen een beetje van de schoonheid zelf van Persephone. Persephone is de vrouw van Hades. Hades is de god van de onderwereld en de onderwereld wordt ook de Hades genoemd. Hades heeft Persephone geroepen een keer van het veld. Dat wil zeggen, de dood heeft dit meisje weggehaald. En zodoende is ze in de onderwereld gekomen waar hij ze tot zijn vrouw heeft gemaakt. En zij is dan dus altijd meisje gebleven. Weet u dat we erover begonnen? Over de doodsbruiloft. En dat ik even genoemd heb het bekende lied, de dood der toten, dat is meisje. De doodsbruiloft waar Psyche toegewijd was. Het sterven van een meisje. Maar als het meisje sterft en dan godin wordt in de onderwereld, dan blijft ze altijd dat meisje. En dan blijft haar meisjes schoonheid altijd bewaard. Zoals Sneeuwwitje mooi blijft als ze slaapt. Dan blijft ze altijd mooi. En dat is de zuster van de dood is de slaap. Zo wordt dat gedaan. Zij moet een beetje zelf hebben. Schoonheid zelf van Persephone, zegt Aphrodite. Want door de verpleging van haar zoon, die al maar in haar paleis ziek lag, is ze zo moe geworden dat ze echt zich een beetje moet opkalfaten. Hedendaagse vrouwen zeggen, ik heb er weer gedaan, ik ga naar een schoonheidsspecialist. Zij moet ook naar de schoonheidsspecialist, naar de dood. Dat wil dus zeggen dat ze in het diepste onbewuste moet inkeren. Om daar een geheim te vinden omtrent het vrouw zijn, het laatste geheim van het vrouw zijn. Ze doet die tocht ook. Ze doet die tocht en krijgt dan, maar krijgt dan weer een waarschuwende macht. Dat is nu een toren. Ze weet geen raad, ze staat daar wel voor en denkt, dit breng ik nooit voor elkaar. En die toren zegt, je moet wel gaan. Je hoeft niet bang te zijn en vertelt hij de weg naar de onderwereld. Dus wat ze allemaal zal doen, heb ik hier oversteken dat ze dan die speerman zal ontmoeten die ze geld moet geven. En dat ze de beroemde hond Cerberus zal ontmoeten, de hel van de Hades hond, die zo vreselijk blaft en dat ze daar vlees voor mee moet nemen om dat is bek te gooien. En dat ze zich niet maar laten ophouden door verschijningen die op de weg zullen komen, zoals de halflamme ezeldrijver met zijn ezel, gammele ezel. Dat is een bekend beeld uit sprookje. De halflamme ezeldrijver, dat is de poknos, oftewel de traagheid. En dat ze niet mag zich laten ophouden door een krijger die in het water ligt en een doodvraag. En niet door weesters die zeggen, wil je even helpen. En dat ze niet bij Persephone mag gaan zitten op de dode gemak op een bank of in een makkelijke stoel, maar alleen op de grond. En geen ander voedsel mag vragen aan het smerigste boven. En dan moet vragen om die zelf. Dat doet ze. En dan komt ze terug. Weer zelf. Zelfs krijgt weer vlees, de veerman krijgt weer geld. En ze komt terug en waar dan heeft die doos met zelf. Als ze dan nog waar is, dan maakt ze de doos op.
En wrijft haar gezicht in met de zak. En dan maakt zich een dodelijke slaap van haar meester. Nu lijkt alles mis. En dan stijgt Eros op zijn vleugel uit het talent van zijn moeder. Veegt de zalf van haar gelaat. En maakt haar wakker. En doet die zalf er in de douche. Goede kunst. En zegt dan, ga naar mijn moeder en breng aan deze zalf. Ik ga naar Zeus. En dan zegt de heer Zeus, ik wens mijn huwelijk kent. Zegt Zeus, het is goed. En dan komen ze samen boven de Olympus. Ik heb wel gezegd, dan is Eros de logos geworden. Die zijn identiek. Ja, dan is de mens goddelijk, de vrouwelijke ziel is vergoddelijk. En de God is vermenselijk. Die gedachte komt veel voor in de oudheid. De goddelijke wetten nemen ook zo vaak kinderen bij aardse vrouw. Maar hier vermenselijkt de God zich anders. De God vermenselijkt zich door boven zich uit te stijgen. Boven zijn eigen goddelijke beperktheid en mens te worden. Als de liefde, de mensen. En dan baart Psyche, het kind, Voluptas, dat ik vertaal met gelukzaligheid. Dat doe ik niet willekeurig, ik mag dat doen. We denken door vreugde enzovoort. Het kind is een meisje. En dat moet ook een meisje zijn. Kijk, waar is dat bij de ontwikkeling van psyche tot menselijke ziel, levend, tot volwaardig menselijk, vrouwelijke ziel. Het resultaat is dat een meisje geboren wordt. Terwijl vrouwen toch zo heel graag een zoon willen hebben. Dat kan allerlei oorzaken hebben. Er zijn mensen die graag zoons hebben, want ze, dat bijvoorbeeld in Indië, dan zeggen ze ja, als die groot worden, kunnen ze gewoon blijven. En meisjes moet je een bruidschat voor vinden. Nou. Het kan ook een andere grond hebben. Maar de bedenkelijkste is dat er nog altijd zo triomfantelijk geschreven wordt in zijn zoon. Omdat nog altijd leeft de gedachte dat het mannelijke meer waard is. En dat is het niet. Dat is het helemaal niet. Ik zeg niet dat het minder waard is. Maar meer zeker niet. En zonder het vrouwelijk. Volstrekt nutteloos. Volstrekt niets. Tot de volgende keer. Dat is over 14 dagen. Ik moet dat graag.